Lesage.
Touché met journalist Bruno Beekman. Hij omschrijft zichzelf als een wanhopige optimist. Een term die ook goed past bij de Oekraïners. Het volk dat hij net na de Russische invasie ter plekke ging opzoeken. Zelf woonde hij 12 jaar lang tussen de Russen. Dat twee landen nu zo tegen elkaar worden opgezet, kan hij alleen maar verwerken met muziek, de Rubik's Kubus en zijn longboard. Maar hoe moet het verder? Hoe zal het verhaal van Poetin eindigen? Maakt geweld deel uit van het leven? En gaat hij ooit nog terug? Dit is Touché met Bruno Beekman. Een zeer goede middag.
Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στον μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου. Τους σκοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς πλειοψηφούντες, δουλειές με φούντες, μπαίνω με τα τσαρούχια. Στο σαλονάκι της Ευρώπης μια ζωή πρέτα πορτέ με περιμένει. Παιχνίδι με λόγια και με νότες. Έχω κρυμμένα τραγουδάκια στα μανίκια, στα μπατζάκια. Γητεύω κότες, αγουρά, κοριτσάκια. Και τα φυτεύω στο κρεβάτι με τα κέρατα να εξέχουν στα τασάκια από έρωτες καπότες. Με γουρουνάκια, κουμπαράδες να κυλιέμαι στα λεφτά. Βαράω κουδούνι στις καφετζούς τις πόρτες. Η σκονισμένη νεολαία σαβανωμένη συνολάκια κάνει νάζια σε δίσκο καρμανιόλες. Θεατές και νικημένοι ονειρόξεων λεκέδες είμαστε όλες ένα μάτσο βιόλες. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου καρκινάκια του πλανήτη σκατοκαριόλες.
Είμαι Γκυφτάκι van Φίβος Δελιβόριας, een Griekse muzikant, Bruno Beekman. Wat heb jij met Griekenland?
Tussen 2005 en 2009 woonden wij in Thessaloniki, Noord-Griekenland. En we zijn naar daar verhuisd. We hebben altijd een verhaal nodig in de buurt. Voor journalisten is het heel belangrijk om proberen eerst te zijn of zo vlug mogelijk te zijn. En op ongeveer 1 uur en 40 minuten rijden van Thessaloniki ligt Pristina, Kosovo. En tussen 2005 en 2009, de weg naar de onafhankelijkheid in Kosovo, was er wel wat journalistieke interesse. En voor freelance journalisten was dat dan een bestemming die er die wel interessant was. En wij waren vanuit Thessaloniki altijd de eerste. Als er iets gebeurde in Kosovo, moesten de meeste journalisten komen uit Athene of uit Wenen. Dus dat was een vlucht, dat was minstens 5-6 uur. Dus wij hadden altijd 3 tot 4 uur voorsprong. Mm. Als we naar Kosovo gingen. En waar we dus, ik denk 42, 43 keer in totaal zijn gegaan op 4 jaar. Maar ja, ik heb dus een band met Griekenland. Niet onmiddellijk met eilanden en zo ken ik eigenlijk niet zo goed. Het vasteland kennen we beter. Dus van Athene tot Thessaloniki. Thessaloniki is speciaal omdat dat deel van Griekenland is het langst. Heeft het langst behoord tot het Ottomaanse Rijk. Dus pas in 1922 eigenlijk heeft ook Thessaloniki, was de tweede stad in het Ottomaanse Rijk. Was de stad waar de sultan graag ging uitrusten in het weekend. Was iets buiten Istanbul of Constantinopolis, zoals de Grieken zeggen. En Griekenland is vooral het licht, herinner ik mij. Hè. En als ik naar mijn kinderen zie, zie ik ook dat dat verblijf voor hen wel het meest ingrijpende verblijf was. Die 4 jaar in Griekenland. En dat komt vooral door het licht. Ja. 340 dagen zon per jaar, dat doet iets met een mens. Ja.
Nee. Daarvoor woonde je in Genève.
Ja, Moskou.
Waar het hoofdkantoor is van EBU. En daarvoor in Moskou. In Moskou. Was dat de logische evolutie, dat je van Moskou naar Genève, naar Thessaloniki zou verhuizen?
Helemaal niet. Maar ja, Zwitserland, een fantastisch land. Maar ja, in Moskou was ik freelance en werkten we eigenlijk met een groepje vrienden in een bureau dat heel succesvol was, waar ook een Vlaming aan het hoofd stond, Dirk Verhulst, en Karin Meulemans, vrouw van Jan Baljouw, die we er net VRT-collega, die we er net in het nieuws hoorden. Die werkte eigenlijk bij de European Broadcasting Union voor ik er ben beginnen werken. Maar hoofd van het bureau was Dirk Verhulst. En ja, dat was eigenlijk een fenomenale sfeer waar zoveel werk was en zoveel interessante opdrachten. Want wij deden niet alleen conflicten. Hè. Je gaat van een conflict naar een literair festival, naar een filmfestival, terug naar een conflict, naar een voetbalmatch, naar een conflict, naar een filmfestival. Zolang je maar niet aan iets gewend raakt. Genève, ja, heel, heel mooie stad. Zwitserland natuurlijk prachtig, maar ja, het bureau, het vastzitten op het bureau was
dat,
niet onmiddellijk.
Dat lijkt me inderdaad niks voor jou.
Nee, was niet.
Maar als ik jou hoor vertellen over de Russen, dan hoor ik toch heel veel warmte en liefde voor dat volk. Hebben wij daar een verkeerd beeld van?
Dat weet ik niet. Maar het was van in het begin, dat deed me ook bij heel veel plezier in de Oekraïne om te zien. En de Tsjetsjenen zeiden net hetzelfde hoor, in 1994. Dit is geen oorlog van het Russische volk. Dit is een oorlog van hun leiders. En kijk eens hoeveel medelijden wij moeten hebben met de Russen. Want hun eigen leiders doden hun eigen burgers. Hoh, die hebben pas pech. Ja. Zo werd het ook in de Oekraïne gezegd. Die hebben pas pech. En ergens als we naar de toekomst kijken, zie ik bijvoorbeeld een scenario waarbij heel binnenkort Russen richting Oekraïne gaan vluchten om in veiligheid te zijn voor de repercussies binnen hun eigen land. Voor de rest is het moeilijk om in de toekomst te kijken, omdat we ook weinig informatie hebben. Maar absoluut, ik heb een enorm warm hart voor de Russische cultuur. De gastvrijheid blijft fenomenaal, hè? Verandert niet. Maar ja, een zekere vorm van medelijden kan je er nu wel mee hebben natuurlijk. Hè? Kijk naar de meeste militairen, Friedel, die nu in de Oekraïne zijn. Dat zijn dikwijls 17, 18, 19-jarige jongens uit kleine dorpjes uit de Oeraal en Siberië, waar nog geen asfaltwegen zijn, die helemaal verkeerd waren gebriefd. Ja, wie doet zoiets? Hè? Je eigen mensen op zo'n missie sturen en ze dan verkeerd brieven, omdat het past in jouw propaganda. En dat verklaart ook een beetje hoe ze zich zwaar misrekend hebben.
Natuurlijk. En hoe zal het Poetin vergaan, volgens jou, denk je?
Ik denk dat de oplossing voor het beëindigen van het conflict, laat ons dat voor ogen houden, is enkel in Moskou. Die is enkel in Moskou, waar dus, zoals u weet, Poetin is een vrij paranoïde figuur nu, die heel weinig informatie eigenlijk krijgt. Hè. Dat was helemaal anders tijdens Yeltsin bijvoorbeeld, waar het veiligheidsapparaat rond Boris Yeltsin kon je aantreffen in de cafés in Moskou op een zaterdag, zondagavond. Dus je had een enorme toegang tot wat er zich in het Kremlin afspeelde. Dat is helemaal veranderd met Poetin natuurlijk ook, door de achtergrond als ex-KGB, FSB. Ja, die zijn veel kariger met informatie. Natuurlijk. Dus het is gissen, maar jammer genoeg, we hebben te weinig informatie om ons een gegrond beeld te kunnen vormen wat er nu eigenlijk aan de hand is in Moskou. Het blijft gissen en gissen is voor een journalist nooit
Hoe
leuk.
Hoe dicht ben jij al bij Poetin geraakt?
Oh, verschillende keren mee samengewerkt ook, hè, op zijn buitenlandse reizen. In het begin van begin van zijn ambtstermijn, tussen 2000 en 2007, verzorgden wij ook de reizen voor Russische eerste ministers en Russische presidenten. Maar nooit een woord mee gewisseld. Hè. Dus echt de toegang heb je er nooit toe gehad. En die werd ook onmiddellijk altijd opgevoerd en dan weer weggehaald. Dus we hebben er nooit eigenlijk gesprekken of zo mee kunnen hebben. Maar wel met het apparaat rond hem. Hè, dat duidelijk serieuzer was als dat van ex-president Yeltsin.
Ja, en in welke zin?
Veel kariger met informatie. Die zeiden eigenlijk niks. Uh-huh. Dat was heel goed georganiseerd eigenlijk.
Anders ook dan bij Gorbachev, want die heb je wel persoonlijk gesproken?
Ja, absoluut. Dat was in 1993, als ik net bij de European Broadcasting Union ben beginnen werken, kregen we op een zaterdagavond een telefoontje van de BBC. Die zeiden van, ja, we gaan morgen een interview van jullie studio met zicht op het Rode Plein. We gaan morgen een interview doen met Michail Gorbachev. Is er iemand op het bureau morgen? Ja, ik zeg, ja, ik ben er, hè, zondag met mijn ingenieur. Michail Gorbachev, oké. En ik had net mijn studie beëindigd, wat anderhalf jaar ervoor. En om dan met een van je grote helden ineens geconfronteerd te worden. En inderdaad, Michail Gorbachev stond er die volgende zondagmorgen. En ja, ik ben natuurlijk licht nerveus en starstruck. En ik maak een koffie, maar ik kan die niet helemaal afmaken. Want er gaat een telefoon, ik neem die telefoon op. En dan ineens komt Michail Gorbachev naar mij en die zegt van, meneer Beekman, neemt u suiker of melk in uw koffie? Ja, en dan wist ik, ja, nu zit ik goed, hè? Dit is het. Hè? Dit is het. Nee, een enorm invloedrijk figuur. En samen met Michail Gorbachev moeten we toch altijd Raisa Maximovna Gorbachova vernoemen.
Zijn vrouw.
Zeker zo belangrijk. Mm-hmm. Zeker zo belangrijk als een leading lady, in de ware zin van het woord, die een menselijk gelaat heeft getoond. Want daarvoor, de echtgenotes die niemand zich nog herinnert van Brezhnev, van Andropov en Chernenko, ja, die hebben wij nooit gezien. Die werden gewoon ergens opzij gezet. Raisa had een prominente rol, die ook was een enorme liefde tussen die twee mensen, hoor. Michail Gorbachev en zijn vrouw. En dat was gewoon een enorm stijlvolle vrouw die ja, evenveel harten heeft veroverd als haar man, als president.
Maar ook een zeer cruciale periode natuurlijk, hè, in de geschiedenis van de Sovjet-Unie, Rusland. Hoe bekijkt hij op dit moment de oorlog? Hij moet 90 zijn, hè?
Ja, die ziet dat natuurlijk met leden ogen aan. Hè,
heeft hij nog ergens gesproken?
Ja, het laatste wat ik van hem had gehoord was dat hij toch erg gekant was. Ook tegen die oorlog, omdat hij beseft dat die oorlog is begonnen door een heel miniem klein deel van de Russische samenleving. Het is niet iets dat populair enorm werd gesteund van in het begin. Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat deze oorlog niet gepland werd door militairen. Daarom gaat het ook zo slecht voor de Russische troepen, maar dat die eerder gepland is door de veiligheidsdiensten rond Poetin, die in het begin ook zeiden van, oh, maximum een week, misschien anderhalve week zal het duren en dan houden we er wel rekening mee. Poetin heeft ook de militairen, zijn eigen leger, hier voor schut gezet. Ik herinner mij een week, onze oorlog begonnen was na een week, en als de Oekraïners zeiden dat er vrijwilligers mochten komen vechten, heeft hij dat onmiddellijk ook beantwoord met te zeggen, oh, maar ook wij gaan vrijwilligers gebruiken, maar dan uit Syrië, uit het Midden-Oosten. Dat was een falikante communicatiefout die hij daar gemaakt heeft in de eerste plaats, omdat hij ook zijn leger heeft beledigd. Alsof het leger het zelf niet zou kunnen. Zei al na een week. Dat was heel snel. Mm. Maar ja, zo staat elk conflict ook bol van communicatiefouten langs links en rechts. President Biden, die anderhalve week geleden zegt, wij willen een regimeverandering. Ja, dat is koren op de molen van de propagandamachine voor minstens een maand. En die heeft door die uitspraak minstens die oorlog met een maand ook helpen verlengen.
Mm-hmm. Waarover gaan de gesprekken met de vluchtelingen nu hier rond het Antwerpse? Want jij probeert nu vrijwillig te tolken ook voor hen, hè? Voor de mensen die hier zijn aangekomen.
Ja, het is eigenlijk een blauwdruk van de Oekraïnse maatschappij in het buitenland nu. Dus de diaspora van 4 miljoen Oekraïners die toch hun land zijn ontvlucht, waarvan er ook veel in de Oekraïne zijn gebleven, hoor. Maar laten we zeggen 2, 3 miljoen zijn toch gevlucht. Ja, het is eigenlijk een blauwdruk van de maatschappij, hè. Some refugees are more equal than others. Ik ben naar buiten gekomen met vluchtelingen die zonder man. Ja, ik ben met een gezin ook naar hier gekomen die nu in Balen zitten. Hebben we gisteren gezien, daar gaat het heel goed mee. Dat is een moeder met haar zoon en haar broer die zijn afgekomen van 16 jaar, maar die is zonder haar man. En de meeste vluchtelingen zijn zonder man of grootvader naar hier gekomen. Blijkt toch dat er vluchtelingen met een man ook zijn kunnen afkomen. En dat was vooral een financiële kwestie die dan op de grens, aan de grens in Polen of Slowakije, via met wat geld toch zijn kunnen buiten raken. Ja, dat schept een zeker klimaat ook.
En vertrouwen ze jou? Want jij spreekt Russisch, geen Oekraïens.
Ja,
hè?
Maar daar heeft niemand een probleem van gemaakt. Nee? En ik spreek een beetje Oekraïens, dus ik leg ook altijd uit van kijk, het Oekraïens was gewoon niet beschikbaar als taal hier als ik ben beginnen studeren. En dat is ook de reden dat ik vooral Russisch spreek, maar geen Oekraïens. Maakt niemand een probleem van. Nee. Absoluut niemand. Nee. Nu, ik begrijp wel 80% Oekraïens. Dus dat helpt, maar daar maakt niemand een probleem van. Ook omdat je natuurlijk, ja, je bent niet direct een Rus. En ze hebben ook altijd dat woord, Palyanitsa. Palyanitsa is een Oekraïns woord dat Russen niet kunnen uitspreken. En als Russen het uitspreken, klinkt het als aardbei in het Oekraïns. Maar als je het correct uitspreekt, klinkt het als een soort brood. Een broodje in het Oekraïns. En dat heb ik wel een paar keer moeten doen. Dus dat je dat woord moet uitspreken, dan zeg je, oké, het is geen spion en dit en dat. Maar je ziet ook dat de maatschappij, de Oekraïnse maatschappij, de meeste vluchtelingen willen terug. Gisteren heb ik wel gehoord dat er ook vooral in Polen, waar het meeste aantal vluchtelingen toch zijn opgevangen, dat daar mensen onmiddellijk werk hebben gevonden en niet meer van plan zijn om terug te keren. En waarom? We mogen niet vergeten, de Oekraïnse maatschappij was, voordat het conflict begonnen is, ook niet meteen een modeldemocratie te noemen, waar 90% van de rijkdom van het land was in de handen van 10% van de mensen. Ja, dat hadden ze gemeen met Rusland trouwens, waar de economische macht ook zich vooral situeert bij de oligarchen. Binnen een jaar of zo kan je misschien een regimewissel in Oekraïne veranderen. Er moet ook nog heel veel veranderen. President Zelensky bijvoorbeeld was heel onpopulair voor het conflict. Hij werd gevaarlijk mediocre geacht. Nu is hij door de oorlog iets populairder, maar er zijn ook heel veel kritische stemmen die zeggen dat hij toch, ja, te veel Rusland uitdaagt ook. En er kan enkel, je mag niet vergeten, we mogen nooit vergeten, al die Oekraïners hebben familieleden in Rusland, door de Sovjet-Unie. En ja, het is één ding, een conflict is één ding, maar ik zal ook nooit vergeten in Kiev, als Oekraïners daar belden met hun familieleden in Rusland en die familieleden weigerden hen te geloven, er zelf maar eens over nadenken, als je man of kind jou niet gelooft wat jij zegt, maar wel de lokale propaganda. Ja, hoe vecht je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hè?
Get it back.
Radio Birdman met Aloha, Steve en Denno. En voor de kenners, dit is ook de melodie die werd gebruikt in Hawaii 5-0. Een serie over de Hawaïaanse politie en waar jij ook fan van bent of bent geweest, Bruno Beekman.
Nee, eigenlijk vooral fan van Australische punk en rock van midden jaren 70.
Ja.
Tot midden jaren 80. En Radio Birdman is voor mij een van mijn favoriete groepen.
En dit nummer is ook de hymne voor de Australische surfgemeenschap geworden.
Ja.
Hè? Wat is die band tussen jou en surfen?
Surfen eigenlijk iets... Ja, nee, eigenlijk iets minder wil ik zeggen. Nee, misschien ook niet. Ik ben opgegroeid in Heverlee Hills, Leuven.
Heverlee Hills.
Uh-huh. Dat enorm veel heuvel... heuvels, dus ik ben vooral een downhill skater, nu longboarder, beginnen skaten in 1975.
Toen begon het, hè, 1975.
Ja, 1975 begonnen. Ik ben van hetzelfde geboortejaar, denk ik, als Tony Hawk.
En hoe ben je besmet geraakt? Door het skatevirus? Toen?
Skaten heeft geen regels. Er zijn geen regels. Je hebt stijl of je hebt geen stijl. Dus het lijkt een vrij individuele sport. Dat is het ook. Het was ook een sport die kon even uitrusten, dat mij werd gezegd wat ik moest doen. Ja, want als je opgroeit, of vanuit thuis uit of vanuit school, wordt er jou altijd gezegd wat en hoe je iets moet doen. Ja, en op een bepaald moment wil je er gewoon van uitrusten. En skaten was daar ideaal voor. Ik zie ook tot mijn grote plezier, want ik ben daarna, laten we zeggen, tussen 1995 en 2010 heb ik eigenlijk niet meer geskate. Vooral in Moskou ook heel weinig. Maar terug opgepikt en dan beginnen longboarden.
En het verschil is tussen skaten en longboarden?
Snelheid en vooral, je bent niet zo... Ja, met een skateboard kan je street skaten, ollies doen, kan je op dingen spelen. Dat doe je met een longboard niet. Dus ik ben eigenlijk een surfskater, downhill. Ik doe ook wel de skateparks, dus ik ga wel in de bowl met een longboard ook.
Je hebt zelfs het skatepark van Boeghout opengehouden tijdens de lockdown.
Het fantastische skatepark, nieuwe skatepark trouwens van Boeghout. Tijdens de lockdown, tijdens de COVID-lockdown, toen er opeens niet meer gereisd werd. Ik ben ook een zelfstandige freelance reporter en ineens viel alle werk weg. Ja, en ik heb dat een week of twee uitgehouden, maar dan wist ik met mijn energie geen blijf. Dus ik heb gelukkig gebruik kunnen maken dat de skateparks open mochten. Dat was een heel dankbare taak, want zowel ouders als kinderen moesten van elkaar uitrusten. En daar konden ze zich uitleven. Hè.
En jij ook.
Vooral de kinderen. En ik ook. Het was zeker ook voor mezelf, hoor. Het was niet enkel voor anderen.
Hoe oud ben jij, Bruno?
53 nu.
Aha.
Ja.
Weet je de leeftijd van de oudste skater?
Oh, ik denk dat hij 2 of 83 is,
geloof ik. Ja, een Japanner, hè?
Die Japanner.
Een jaar of twee geleden viraal is gegaan met een filmpje.
Heel knappe stijl heeft hij trouwens. Want hij staat echt met zijn twee voeten vlak naast elkaar, zo heel parallel erop. Wat ik merk, dat het volk dat skate, dus de skaters, die zijn helemaal niet veranderd. Dat zijn types die graag op zichzelf ook zijn, die zich ook niet graag laten vertellen wat ze moeten doen, maar het is nog altijd een fantastische sfeer op de skateparks, omdat je moedigt elkaar aan, er is ook geen competitie. En vooral ook, er zijn geen regels, doe maar.
Ook anders naar de wereld van op je longboard of je skateboard, denk ik. Hè?
Je bekijkt de architectuur helemaal anders. Hè? Ja. Je ziet mogelijkheden die architecten, als ze een straat hebben aangelegd of een gebouw hebben aangelegd, zie jij ook helemaal anders. Ik zie waar ik vanaf kan gaan en waar ik op kan gaan.
Mm-hmm.
Dus ik kan de zijkant van een gebouw, als dat een beetje afhelt, die kan ik helemaal nemen. Dus zo zien skaters de architectuur eigenlijk. Hè? Een totaal andere manier dan dat het eigenlijk bedoeld werd door de architecten.
Ja, er waren in de jaren 70 ook legendarische documentaires, hè, over de skaters. Skateboard Kings was die documentaire. En Dogtown en Z-Boys.
Ja, Dogtown en Z-Boys is een mijn stijl van skaten. Of toen ik ben verliefd geworden op het skaten. Dat was onder invloed van de Dogtown Boys. En Dogtown is een buurt in L.A. Vlakbij Venice Beach en Santa Monica. Waar dus surfers, als het slecht weer was om te surfen, zijn die beginnen skaten. Met rolschaalswieltjes op een houten, bevestigd aan een houten plank. Dus heel veel risico's. Maar die beelden bereikten ons ook hier. Heel sporadisch hoor, maar bereikten ons ook hier. En dan hebben we toch eens een skateboard magazine door een vader in Mortselen, waar ik toen woonde, was er een vader die was naar Amerika gegaan, die had een skateboard magazine exemplaar meegebracht. Oh, daar hebben we zeker 2-3 maanden dat bladje helemaal van achter naar voor uitgelezen. En daar stond iets in van de documentaire Skateboard Kings, die ik dan maar pas 10-15 jaar later heb gezien. Vergeet niet, geen internet, geen YouTube, niks. En dat is een documentaire waar vooral de blijheid, vrolijkheid en vrijheid van skaters uitspat uit die film. Geen wedstrijden, geen competitie, gewoon mensen die surfen, sidewalk surfing noemden ze het ook. Hè? Dus voetpad surfen eigenlijk. Mm-hmm. En het is vooral die vrijheid. Iedereen beweegt op zijn individuele eigen manier. Er zijn geen twee dezelfde skaters ter wereld. Dat bestaat niet.
Maar zou het kunnen dat jij niet oud wil worden, Bruno?
Oh, ik ben er niet mee bezig, denk ik. Nee, ik ben er eigenlijk niet mee bezig.
Nee, want de Rubik's Cube is nog zoiets, hè? Dat heb jij altijd bij, die kubus met die verschillende kleurenvlakken. Dat is een uitvinding van, ook rond die periode,
1974,
denk ik,
75. Ja, ja. Ik denk dat ik de eerste in handen heb gekregen in 1978 of 79. Ik heb er 3 jaar over gedaan. 3 jaar, ook weer al, geen internet, dus nergens mogelijkheid. En toen, dus met behulp van algoritmes ook, en ik zal nooit die dag vergeten dat ik het
voor de eerste keer
heb kunnen maken. En ik heb hem ook altijd bij, ook bijvoorbeeld in die conflictzone, je wilt even je gedachten op iets anders zetten, dan neem ik de Rubik-kubus en dan begin ik daarmee. Ik heb die ook altijd bij op het openbaar vervoer, ik neem vooral het openbaar vervoer. En het is ook om kinderen mee rustig te houden. Hè. Een kind wordt daar onmiddellijk rustig mee gehouden. Ik heb zelf ook 3 jonge kinderen gehad, dus ik weet wat ouders meemaken als hun kind daar, luidruchtig op het openbaar vervoer zit. En het schept direct ook een band. En het is ook iets om ergens logica...
Weet je wat het huidige wereldrecord is van...
4,5 seconden niet.
Ja, zelfs nog minder. 3 seconden 47 honderdste staat op naam van een Chinees, gevestigd in 2018, dacht ik. Ja. En wat is jouw record tot nog toe?
Mijn record in 1984, 85 was 35 seconden.
Wow.
Maar ondertussen is dat 2 minuten, 2 minuten en een half, 3 minuten zal ik zeggen.
Ja. Zit hij goed door elkaar? Zijn goed door elkaar geschud?
Ik denk het wel.
Ja. Wil je nog eens proberen je eigen record te verbeteren, dat is misschien een moeilijke.
Ja, dat gaat niet lukken. Maar ik zal hem even...
Maar toch eens proberen. Wacht. We gaan een plaat starten en tegelijkertijd ook zal ik mijn chronometer laten lopen. Hier gaat hij. 3, 2, 1, start.
But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. ¶¶
on your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Can't Heat and On The Road Again. En ondertussen, Bruno Beekman, is dat record neergezet. Hè? Toch het record van vandaag. Dat is 1 minuut 24 seconden. Ben je tevreden?
Amai, heel tevreden. Heel tevreden.
Het ging ook heel cool en vlotjes, moet ik zeggen.
Ja, het zijn algoritmes, hè, en het ja, doorzien, het optisch perspectief hebben. En dat is eigenlijk het belang van de Rubik's Cubus. Je ziet oppervlaktes gewoon een totaal andere manier.
Ja.
En als je dat doorhebt, het is zoals het oplossen van een wiskundige formule. Zo. En dat blijft ook bij jou, waar je ook naartoe gaat, zie je de dingen eigenlijk vanuit een verschillend optisch perspectief.
Ja, en dit dan doen op de muziek van Can't Heat. Wat speelde hier door jouw hoofd?
Twee dingen. Het leven on the road, en vooral in conflict situaties, is een leven waarbij je 20% kan plannen en 80% moet je improviseren. On the road. Dingen veranderen, je kan niet altijd dingen plannen. En ja, on the road, een groot deel van mijn leven heeft zich on the road afgespeeld. Ik herinner me nog in de jaren toen we in Moskou woonden, dus tussen 1991 en 2003... waren wij dikwijls 8-9 maanden per jaar on the road. En on the road, ja, ben je alleen. Je bent ook nooit alleen natuurlijk. Er is altijd wel iemand bij. Maar je moet het wel als levensstijl ermee kunnen omgaan. Dus je moet eigenlijk met jezelf wel vrij goed liggen, hoor. Dat je toch heel vaak enkel op jezelf bent aangewezen. En een tweede reden, in het lijstje van Belgen, waar ik enorm trots op ben, waar ik heel veel van heb geleerd. Can't Heat was een favoriete groep van ballonvaarder Wim Verstraeten. En ik heb het geluk gehad om ten eerste Wim als vriend te kunnen hebben, maar ook om een paar keer met hem te kunnen vliegen. En die heeft mij een deel van de wereld laten zien op een manier dat ik anders nooit had kunnen zelf ontdekken. Ook in datzelfde lijstje zijn collega cameramensen zoals een Emmanuel Leus, freelance cameraman Daniel de Moustier. Ja, dat zijn allemaal mensen, als ik die bezig zie en waar ik ook enorm veel van heb geleerd en waar ik best fier op ben, ja, op die
en
mensen
hoe
als Belg.
Heb jij destijds je vrouw kunnen overtuigen om mee in jouw avontuur te stappen?
Liefde waarschijnlijk, hè, Friedel. Dat ging vrij vlot eigenlijk. Dan beslist om naar Moskou te komen in 1997. Maar ook onmiddellijk. Ik ben een beetje bevreesd ook altijd geweest. En zij ook. En ik heb veel vrienden die dat ook hebben. Om iemand zijn tijd te verspillen. Daar ben ik altijd heel bevreesd voor. We hadden elkaar daar ook een maand gegeven. En als het dan werkt, zien we wel verder. En als het niet werkt, weten we ook onmiddellijk dat het niet werkt. En dat is goed, maar bon, het is haar, ook voor haar goed meegevallen. Ze had ook een enorm goede band met de Russische maatschappij. Werd ook enorm goed opgevangen door de Russen. Want wij leefden eigenlijk tussen ex-Sovjet-republieken en vertegenwoordigers van ex-Sovjet-republieken. Dus wij hadden geen geprivilegieerd expatriate bestaan of zo. Mm. We hebben altijd toch wel gekozen om echt tussen de mensen te leven. Omdat je dan gewoon het meeste leert, ook qua taal. Je leert de taal veel sneller. En ja, als je ergens bent, moet je er ook zijn. Hè. Woon je in Rusland, woon je in Griekenland, moet je ook tussen die mensen gaan leven. En nu zoveel mogelijk aanpassen en de taal leren. Het gaat allemaal vlot, ja.
En on the road zijn er ook 3 kinderen geboren?
Ja, on the road zijn er 3 kinderen geboren. Ja.
Waar ze denk ik ook wel dankbaar om zijn dat ze zo'n leven hebben mogen meemaken tot nog toe.
Ja, maar toch. Ik heb van in het begin met mijn kinderen Engels gesproken. Eigenlijk heb ik er nu spijt van dat ik hen niet in het Russisch heb opgevoed. Maar wel in het Engels. En tot hun 14, 15 jaar vonden ze dat verschrikkelijk. Ja, zij wilden eigenlijk zo, zal ik het zeggen, moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar toen we terug zijn gekomen naar België in 2010, vonden mijn kinderen dat helemaal niet leuk. Dat zij werden met de vinger gewezen om een goede reden. Hè? Van die hebben in het buitenland gewoond. Wilden eigenlijk zo uniform en normaal mogelijk zijn. Mm-hmm. Het is pas op latere leeftijd, dan 15, 16 jaar, dat ze eigenlijk zijn beginnen antwoorden in het Engels. Dus ik heb 13 jaar eigenlijk Engels tegen hen gesproken en zij hebben mij in het Nederlands geantwoord. Maar van die 14, 15 jaar ging het plots wel, omdat ze goede resultaten behaalden voor Engels. En dat werd dan, daar kregen ze dan complimenten van hun leraar. Dus dan is dat wel. Maar je moet dat niet onderschatten hoor. Ik heb ook een nicht, kind van diplomaten ook. En die is eigenlijk, sinds ze alleen gaan wonen, is niet meer verhuisd. Omdat hij zo'n, toch wel een negatieve houding had tegenover het constant verhuizen op elk moment. Mag niet vergeten, als kind is dat helemaal anders. Hè. Je moet afscheid nemen van schoolkameraadjes. En dat is om iets wat je ouders willen en een goed idee vinden. Zij hebben nooit in de pap iets te brokken. Hè. Mm.
Heb je ooit getwijfeld of je wel een goede vader kon zijn?
Ja, zeker. Dat doet iedereen wel, denk ik. Hè. Mm-hmm. Ik denk het tweede uur al na de geboorte, denk ik, dat je toch wel bezig bent van, oei, ben ik hier klaar mee? Doe ik het wel juist? Ik herinner me ook dat we moesten invullen van naam ouders en dat ik de naam van mijn ouders heb ingevuld, bijvoorbeeld. Dus dat wilde zeggen. Maar in mijn geval natuurlijk door het feit dat je dikwijls afwezig was. Nu, daarom ben ik ook freelance geworden in der tijd, omdat ik op die manier wel veel tijd bij mijn kinderen kon doorbrengen. En dat ging eigenlijk niet toen ik in Geneve een vaste medewerker was, want dan deed ik en de reizen en vaste medewerker. En dan was ik geen goede vader, ben ik niet bevreesd om dat te zeggen en dat te bekennen. Maar ondertussen zie ik met plezier dat ze vier talen goed spreken en dat ze zich overal kunnen aanpassen.
Nou, wat is er ondertussen van hen geworden?
Die studeren. Mijn jongste zoon die heeft deze week goed nieuws gekregen dat hij eventueel volgend jaar bij het Ballet van Vlaanderen mag beginnen. Die doet klassiek ballet. Hij is 18. En de twee anderen die studeren nu diplomatie. Een dochter studeert dit jaar af, hopelijk. En volgend jaar oudste zoon. En die gaan wel terug. Die zie ik wel ergens naar het buitenland vertrekken om daar hun ding te doen, omdat ze er ook mee zijn opgevoed. Hè.
Ja.
Wij zijn hier eigenlijk, mijn vrouw en ik, zijn in België nog wel opgevoed, maar toen zij naar hier kwamen op 11, 12-jarige leeftijd, wat was voor hen een niet helemaal nieuw land, maar toch een vrij onbekend land. Hè.
Ja, maar wat een verschil, hè? Balletdanser en internationale betrekkingen.
Ja, de morgen.
Of zit dat toch allemaal in de ouders ook, in jullie?
Daar kan ik mij niet over uitspreken. Ja. Natuurlijk, genen, hè. Mijn moeder is er altijd van overtuigd dat alles wordt beslist door degene. En die is er ook van overtuigd dat liefde een ziekte is zoals een andere. Maar niks gepland, vooral niks gepland. Ja. We hebben heel weinig gepland in ons leven. Heel veel geïmproviseerd. Maar kinderen kunnen ook veel meer aan als dat je ze zou toeschrijven. Hè. Mm-hmm. Ik doe ook heel vaak motivatiemomenten voor ADHD-kinderen, wat mezelf ook niet vreemd is. Hè. Ik werd vroeger ook hyperactief genoemd. Gelukkig opgegroeid in de generatie voor Relatine op de markt is gekomen. Ben ik heel hard tegen. En ook met kinderen die aan autisme lijden, want ik ben er altijd van overtuigd. Autisme is eigenlijk een vermomd supertalent dat je hebt. Hè. Ik heb in Geneve, op het skatepark in Geneve, waren mijn beste vrienden drie kinderen die aan autisme leden. Heel goede skaters. En dat waren miljonairs. Die werkten bij de UBS-bank als algoritmevoorspellers. Fenomenaal getalenteerde mensen. Maar omdat dat supertalent zo aanwezig is, en het is ook een supertalent, gaat dat dikwijls ten koste van andere dingen. En zo kijk ik dan naar mensen die aan autisme lijden. Er is altijd een enorm supertalent verborgen. Hopelijk krijg je de tijd en krijg je de energie om te kunnen spitten, zodat dat supertalent naar boven kan komen. Ja. Mama got married, Papa.
cause it didn't bring no coffee home. Mama got mad at Papa, cause it didn't bring no coffee home. She said, old man, don't you know? Don't you know you done me wrong? She said, excuse me, that's what he told her. Darling, I won't do that no more. Just please excuse me, you know I won't do that no more. You know I'm gonna buy you coffee here, and I'm even gonna buy you a coffee stool. If you'd shut your mouth, baby, I would buy you a coffee house. If you shut your mouth, baby, I will buy you a coffee house. You know, Mama was sitting around a crowd like this, said, what is this coffee house mess all about? Mama, she was sitting there seeing the peoples go out and in. She began to drink coffee, said, I'm going back here again. Mama was mad, but how sweet it seemed. She drank black coffee and it was without a drop of cream. You know she was crazy about that coffee house. That's the reason him and Mama, they begin to get along, cause she know what this coffee mess all about.
Lightnin' Hopkins en de Coffee House Blues. Bruno Beekman, je zit er heel geconcentreerd naar te luisteren. Het heeft wel een betekenis, hè, dit nummer.
In Tsjetsjenië, dus de eerste campagne, ben ik in het journalistenkorps vooral bekend geworden omdat ik overal met mijn eigen Nespresso-machine naartoe reisde. Dus ook naar de frontlijn in Tsjetsjenië, dus ook naar Afghanistan. Ik heb altijd mijn eigen Nespresso-machine bij, of een Bialetti. Waarom? Ja, volgens mij is goede koffie een fundamenteel mensenrecht. En begint een goede dag ook met een tas goede koffie. En dus ook Lightnin' Hopkins, de artiest van het nummer dat u net hoorde, dus Coffee House Blues, is ook een bluesmuzikant, eigenlijk mijn favoriete bluesmuzikant. En een van de redenen is dat hij niet in staat was om een nummer twee keer op dezelfde manier te spelen. Dus alle nummers die je van Lightnin' Hopkins hoort, ja, er is altijd wel een klein verschil in. Die kon dat niet. Zelfs als hij probeerde, kon hij het nummer nooit op dezelfde manier spelen. En zo kijk ik ook vaak aan tegen mensen om te zien dat je niet te vlug in een hoekje wordt gedrumd, maar dat er ook, je kan ook je grootste talent, je grootste kennis, kan je altijd op een andere manier wel naar buiten brengen. Hè? Maar ja, goede koffie. En dus als
goede koffie, en daar hoort ook een sigaret nog altijd bij.
En nog steeds, ja. Ik,
hoe verslaafd ben je?
Prettig verslaafd, denk ik. Hè? In de zin van, oh, ik rook mijn 7-8 sigaretjes per dag, dus ook niet. Ik rol mijn sigaretten ook zelf. Maar ja, ik rook gewoon graag. En dat is verschrikkelijk natuurlijk, hè, wat je nu zegt. Maar
dat compenseer je?
Ja, compenseert. Het geeft ook rust. Ja, ik doe heel veel sport. Ik doe 3 uur per dag aan sport. Fietsen en skaten. Ik zit ook om 6:30 's morgens elke ochtend op mijn home trainer, waar ik dan naar het nieuws luister in het Russisch, in het Engels en naar het Frans, om dat toch te blijven oefenen. Het is gewoon een werk van lange adem. En ik schrijf nog steeds woorden, nieuwe woorden in het Russisch, schrijf ik nog steeds in mijn boekje. Ondertussen zit ik aan boekje nummer 54. Schrijf je nog steeds in je boek, om dat toch te blijven, ook om het nieuws te kunnen horen natuurlijk, wat er wel speelt in Rusland, maar vooral om de taal ook niet te vergeten. Ja.
Wat zou je echt nog willen in je leven?
Oh, dat ja, dat om nu even over het Oekraïne-conflict, ja, dat onze diplomaten toch nog iets beter werk leveren om die conflicten te vermijden. En dat gaat enkel door een goede kennis van de taal. Dat gaat door een goede kennis van de cultuur. Het gaat ook door een liefde voor die cultuur en voor die taal. Als je echt interesseert voor iets, moet je dat ook graag zien. En voor de rest, ja, zorg voor een goede communicatie aan Belgen, zou ik willen zeggen. Leer jullie talen heel goed, hè, want wij leven hier in een paradijs waar we automatisch 3 tot 4 talen zonder problemen kunnen leren. En daarom zijn wij ook graag gezien. Het is heel prettig om als Belg te reizen, want wij zijn gekend voor chocolade en bier. Dus mensen gaan je niet onmiddellijk veroordelen voor nee, chocolade en bier, come in. Ja? Dus daarom, een van de redenen waarom wij ook graag gezien zijn in het buitenland. Hè? Toch wel harde werkers en spreken hun verschillende talen. En chocolade en bier, what's not to like? Hè?
Ga je nog terug naar Oekraïne of misschien naar Rusland?
Ja, ik zou eigenlijk graag naar Rusland gaan, maar dan moeten we wel ergens de verzekering hebben en de zekerheid hebben dat we inderdaad naar de Russische troepen kunnen reizen. En die is er op dit moment niet. Dus ik denk eraan om heel binnenkort terug naar de Oekraïne te trekken.
En hoe concreet is dat plan?
Gewoon om even een stand van zaken op te nemen. Hè. Je hebt nu de eerste interesse is gaan liggen. Ik verwacht dat er nu ook vluchtelingen gaan terugkeren al. Hè, omdat toch de steden rond Kiev zijn heroverd. En mensen willen ook terug. Hè, ook omdat ze dikwijls de middelen niet hebben om te blijven. En ze willen ook terug om hun geliefde te zien. Dus ik ga gewoon even een stand van zaken opnemen en ik wil ergens volgende week vertrekken en dan voor 2 weken of zo voor een paasdienst ook mee te maken in het westen van de Oekraïne en ook...
Is dat ook belangrijk, interessant?
Pasen is het belangrijkste feest. Hè. Mm-hmm. In de orthodoxe liturgie is paasfeest toch wel het belangrijkste feest. We hebben dan ook die scheiding van de kerken in de Oekraïne gehad, hè, waar de orthodoxe Oekraïnse kerk zich aangesloten heeft bij Byzantium, bij Istanbul, goedgekeurd door patriarch Bartholomeus. En zeer tegen de zin van Moskou, de orthodoxe kerk. En ik ga proberen naar een kerkdienst te gaan van de orthodoxe kerk die Moskou aanhangt. Die bestaan ook nog in de Oekraïne. En een orthodoxe kerk die dan de Oekraïnse kerk aanhangt. En ik heb maar 1 vraag aan iedereen. Hoe stoppen we deze oorlog?
Welke boodschap wil je nog meegeven? Dat is mijn laatste vraag. Het zou die vraag kunnen zijn. Hè?
Ja, het zou die
hoe
vraag
stoppen
zijn.
Hoe stoppen we deze oorlog?
Let's stop the war.
Ja. Bare Necessities heb ik nog klaarstaan. Een vrolijk lied uit Jungle Book, gezongen door Mowgli en Baloo. Maar misschien toch ook met een onderliggende waarschuwing?
Absoluut, nee. De Bare Necessities... in de jaren 90, dus je moet je ons perscentrum voorstellen. Eigenlijk is de European Broadcasting Union een beetje het rode kruis van videobeelden. En overal waar we naartoe gaan, waren wij volledig op onszelf aangewezen. Dus wij hebben onze eigen elektriciteit, ons eigen water en onze eigen communicatiemiddelen. And that's all you need, just the bare necessities.
The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
Bare Necessities, met dank aan Bruno Beekman. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik met Servaas Benger. Hij gaat vertellen wat hem raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. En als je teruggaat, wees voorzichtig.
Hè? herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.